Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 135. Prijst de naam van uw God, s'heren knechten hier vergaart. 1, 2 en 3 uit Psalm 135. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is het tiende vers van Psalm 143. En dat zingen wij aansluitend aan de wet van onze God. 143 vers 10. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Bidden wij samen om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de geest. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. Zo hebben we samen gezongen, Heere onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, Heere van de kerk. Wereldwijd, uit Jood en Heiden, brengt u juist op deze dag uw gemeente samen om te zingen. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aarde. U troont hoog boven ons. En u bent die ene God, die ene levende God. Die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, en die door uw geest nog steeds bij ons wonen wil. En zo zijn we hier samen. Gemeente naar uw naam genoemd. Ouderen, jongeren, avondmaalsgangers, niet-avondmaalsgangers. Mensen met veel overtuiging, anderen met heel veel twijfel, onzeker, met aanvechting. Bedroefde mensen, blije mensen. En de een heeft deze zorg en de ander die pijn om werk, om relatie, om gezondheid. Samen als gemeente naar uw naam genoemd. En u zegt vanmorgen tegen ons allen, ik weet waar u woont. En dat is een heerlijke wetenschap. Dat u van onze zorgen weet. Van onze problemen, van onze tranen, van onze pijn, van onze moeite, van onze schuld, van onze aanvechting. Die van anderen, die van ons. En ook die nood, zorg, pijn van mij. Ik weet waar u woont. Ik ken uw werken. O Heer, wilt u vanmorgen met die woorden heel dicht naar ons toe komen. U kent die jongeren. Dat die ene jongen, dat ene meisje, die ene moeder, die ene vader. U kent die alleenstaande. U kent die eenzame. U kent die ambtsdrager en dat gemeentelid. U weet precies wie ik ben. Doe ons dat ervaren in deze voorbereidingsdienst en onthoud ons uw Heilige Geest niet. Laat dit woord ontdekken, maar ook verder leiden en vertroosten en tot vernieuwing zijn. Neem alle dingen weg die zouden kunnen storen. Laat uw koninkrijk komen met kracht, maar verbreek de werken van de Satan. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes. Uit Johannes 3, de versen 11 tot en met 15. Het gaat in de brief aan Pergamus, en daar gaat de prediking over, over onder andere de god Asclepios, bekend van het esculaapteken, de slang, herkenningsteken voor artsen. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 van Johannes, gaat het over de verhoogde slang in de woestijn, naar wie de Heer Jezus verwijst. Vandaar deze schriftlezing uit Johannes 3. Vers 11. Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij hebben gezien. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De tweede schriftlezing, dat is ook de lezing van de tekst, staat in het laatste Bijbelboek, de derde brief uit Openbaring, Openbaring 2 vanaf vers 12. Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 2, vers 12. Pergamus, Pergamum. En het heeft alles te maken met perkament. Het was een geweldige bibliotheek in deze stad, waar duizenden perkamenten bewaard werden. Vandaar dus de naam Pergamus. We lezen die brief aan Pergamus uit Openbaring 2, vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont, maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat ze afgodenoffer zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover de lezing uit de brief aan Pergamus, Openbaring 2. De woorden van de tekst zijn de eerste 5 versen, maar met name die woorden uit vers 12, vers 13. Ik weet waar u woont. Ik weet waar u woont. We gaan nu zingen Psalm 25, vers 9 en daarna lezen we het avondmaalsformulier. Psalm 25, vers 9. Ik lees nu het avondmaalsformulier wat betreft het zelfonderzoek naar de instellingswoorden. Volgt dan een gedeelte ter voorbereiding op de viering met als bedoeling om jezelf in deze weken te onderzoeken. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het aanbod des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke dood, kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen, oprecht te wandelen voor Gods aangezicht en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven, of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het aanmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Wij komen immers niet tot dit aanmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons ook er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten, ondanks dit alles. Omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing uit het avondmaalsformulier. Vanmorgen gaat de verkondiging over Openbaring 2, de brief aan Pergamus. En er komen twee namen in voor, Nicolaus en Biliam. Dit eventjes ter inleiding. Biliam en Nicolaus, dat zijn twee personen, twee namen van mensen die ons eraan herinneren dat er in de dingen van het geloof nog wel eens wat geschipperd wordt. Wij willen soms graag van twee walletjes eten. Een beetje met de kerk meedoen en een beetje met de wereld meedoen. Een beetje God dienen en een beetje, nou ja, voor jezelf leven. En die Biliam, die spoorde de Midianieten aan om vooral toch mensen van Israël uit te nodigen op allerlei offerfeesten. Want als de Midianieten, de vijanden van Israël, dat deden, dan zou vanzelf die godsdienst van Israël wel vervlakken en vervagen. Hoe meer men bij die offerdiensten aanwezig was en die offermaaltijden meemaakte, dan zou het wel allemaal verwisselen, dan zou het wel wat duister worden, wat vaag worden. Van twee walletjes eten, tenslotte is men meer van niemand. En dan gaat het goed, want op die manier kun je een heel volk het geloof afnemen. Biliam. Nou, Nicolaas was ook zo iemand die op diezelfde wijze propageerde dat je rustig kunt leven voor het vaderland weg en ondertussen God kunt dienen. Nou, dat is de bedoeling niet van deze brief aan Pergamus. In het Nieuwe Testament staat gij geheel anders. Het gaat in deze brief ook over een scherp zwaard. Dat wil zeggen, het gaat over het scherp van de snede. Het is wie voor is, is voor. Wie tegen is tegen. Wie God dient, dient God. En wie God niet dient, dient de goden. En een tussenweg is er niet. En daarom die vraag, waar woont u? En hoe brengen wij dat geloof in praktijk? Maar daarover straks meer in de verkondiging. Aan het eind van de verkondiging geef ik u twee opdrachten mee. In de eerste plaats om de omgeving waar u woont te verkennen. En vervolgens elke dag dit in een stukje verootmoediging voor God te onderzoeken. En mochten er vragen zijn, dan bent u vrijdag welkom bij het bezinningsuur voor de viering van het avondmaal. Want dan kunnen we nog eens over allerlei dingen concreet doorpraten. Dus uw omgeving verkennen en voor uzelf maar eens onderzoeken welke vragen er op dit terrein leven. Dat ten aanzien van de verkondiging van zo direct. De allerjongsten die gaan natuurlijk naar op stap en die krijgen daar hun eigen verhaal. En dat willen we alleen maar stimuleren. Nog een paar dingen over de nieuwsbrief en de afkondigingen daar. Er zijn vacatures in de kerkraad, u kunt het allemaal lezen. Ik ga dit niet voorlezen, want het staat daar. Maar het is natuurlijk heel aardig dat wij een kerkraad hebben en dat die voltallig is. Nu even niet, maar hopelijk weer voltallig wordt. Hij is nu wel voltallig, maar aan het eind van dit jaar dan zijn er twee aftredend. Maar het gaat natuurlijk in de gemeente niet om die ambtsdragers. Zij mogen leiding geven, wij mogen leiding geven aan de gemeente, maar u bent allemaal ambtsdrager. Iedereen die, ook maar met het minste gelooft, deelneemt, lid is van de gemeente, staat in het ambt van de gelovigen. Dus wij niet met ons tienen, met ons elven, maar heel de gemeente staat in het ambt. Vaders, moeders, ouderen, jongeren, ook de jongeren. Je bent als christen geroepen om profeet te zijn, priester te zijn, koning te zijn. Om op de een of andere wijze Christus in je leven te laten zien. Want hij is de grote profeet en de grote priester en de grote koning. Dus denk nog niet dat wij met ons elven de dienst uitmaken in de gemeente. We mogen leiding geven. Maar u hebt allemaal een taak daarin, oud en jong, om in het ambt van de gelovigen uw plekje in te nemen. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Dat eventjes ter onderstreping van aandacht voor die vacatures. Maar het geldt dus ons allen. U hebt bij het binnengaan van de kerk in de hal allemaal enveloppen gezien. Daar staat kerkbalans op, maar dat zijn enveloppen die we gewoon nog gebruiken omdat ze er nog zijn. Het gaat niet over kerkbalans vandaag, dat is januari pas. Maar er is een tekort, een dreigend tekort in de gemeente. Dat was bekend, is nu wat uitgecijferd en uitgekristalliseerd. En in al die enveloppen zitten brieven aan u gericht, ook aan jullie gericht, ook aan jongeren gericht. Wilt u dat goed doorlezen en daar ook graag uw hopelijk positieve reactie op geven. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en fris. En we hebben als kerkraad het initiatief genomen om tijdens het koffiedrinken telkens die mensen voor te stellen die nieuw zijn in de gemeente, wat korter of wat langer. En aangezien ten aanzien van een paar mensen de administratieve afwikkeling in de afgelopen weken pas rondgekomen is, stellen wij die aan u voor. Dat is de familie Hoek en Ben Lichtenberg, het gezin Hoek. En na afloop van deze dienst neem ik hen mee naar de hal van de kerk, waar u dan eventueel hen even de hand kunt drukken of later bij de koffie eventjes hen kunt aanspreken. U kent ze wel, maar het is goed om dat ook een keer officieel te doen. Verder staat er nog iets op over de collecte voor de Filipijnen. Dat zult u ongetwijfeld willen lezen en daar volgende week aandacht aan willen besteden. Wij gaan nu zingen uit Psalm 2. Dat staat niet op het bord. Maar soms zijn er van die verrassingen die ik zondagsmorgens pas ontdekt dat ik het niet opgegeven had. Psalm 2, wij zingen uit Psalm 2, de versen 1, 2 en 4. Wat drift beheert het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen. We zingen uit Psalm 2, de versen 1, 2 en 4. En intussen is er dan de collecte, bestemd voor de centrale diaconie en voor de kerk. En bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van het gebouw. Van harte in uw overvaardigheid aanbevolen. We zingen Psalm 2, 1, 2 en 4. Na de verkondiging zingen wij het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hen wil gadeslaan. 103, vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die onder ons is komen wonen en weet waar u woont. Die vraag wordt ons regelmatig gesteld: waar woont u? Dan geef je je adres, postcode. Eventueel dorp of stad. Oh, dus Noordwijk aan zee, niet in Groningen. Waar woont u? Maar je zult maar wonen vlak bij de troon van de Satan, waar de duivel zetelt. En dat zegt Jezus van Pergamus. Ik ken uw werken en ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Dat is vast een eindje hier vandaan. Nou, in ieder geval in Pergamus was het zo, dat zegt de Heer Jezus. Pergamus ligt in het noorden van Turkije, vroegere Klein-Azië. Niet zo aan de kust, maar wat landinwaarts. Het is op een heuvel gebouwd, zo'n 300 meter hoog. En daarbovenop is dan de citadel met tempels en onder andere die bibliotheek waar ik het al over had. De bovenstad. Daaronder was een laag met allerlei andere gebouwen, onder andere scholen, gymnasia. Er werd in deze centrale stad behoorlijk wat onderwijs gegeven. En beneden, daar woonden de mensen. Een stad van 120.000 inwoners toen. En indrukwekkend, als je vanaf uit de verte kwam, dan zag je deze stad liggen en dan was het als een soort stoel, als een zetel. Troon van de Satan. Er waren hier allerlei tempels gebouwd voor Griekse goden. De keizer werd er vereerd, de Romeinse keizer. En eigenlijk stonden in al die prachtige gebouwen en bij die altaren en al die pracht en praal daarboven op die citadel, stond de mens centraal en de mens die zichzelf goden had gemaakt. Deze stad was ook het centrum van rechtspraak. Misschien dat daarom de Heer Jezus zich bekend maakt aan deze stad als degene die het scherpe zwaard heeft. Tweesnijdend, scherp zwaard. Er werd recht gesproken en de Heer Jezus als geen ander hanteert het zwaard van het woord en maakt duidelijk waar het om gaat. Maar het ging over goden. Zeus, er was een groot altaar voor deze god gebouwd. Wie de stad bezocht, heeft ongetwijfeld ook dat altaar gezien. Er werd hier geofferd aan Bacchus, Dionysius. Dat is de god van de drank. Er werd onder andere ook geofferd aan Asclepios. En die werd daar ook vereerd. Asclepios, de god van de geneeskunde. Bekend van het esculaapteken, die kronkelende slang rondom een staf. Slang, komt er straks nog op terug, is een dier dat een keer in de zoveel tijd zijn huid laat afvallen en dan als nieuw tevoorschijn komt. Als herboren, het oude, de dood legt hij af En met een nieuwe huid komt hij tevoorschijn als nieuw. Dood, opstanding. Maar het blijft natuurlijk wel een slang met gif. En de Heer Jezus Christus zegt, gemeente van Pergamus, ik weet waar u woont, ik ken uw werken en ik weet waar u woont. Wat Athene is voor Griekenland, is Pergamus voor Klein-Azië. En wij zouden zeggen, dat is Den Haag in deze streek. Waar woont u? Nou ja, in Noordwijk. Ik weet, zegt Jezus, waar u woont. In de buurt van die stad met die koninklijke bibliotheek. Den Haag. Met dat uitgebreide centrum, Babylon, nog mooier dan een aantal jaren geleden. En nog hoger en nog groter. Je ziet van verre al de contouren. Daar worden congressen gehouden, daar wordt geregeerd. Daar wordt gekocht. En daar kun je ook uitgaan, Den Haag. Het is als het ware de citadel, al ligt het dan niet op een heuvel. Het is de citadel met daarom wat slaapsteden, Zoetermeer. En plaatsen met grote hotelcapaciteit, Noordwijk. En daartussendoor in Scheveningen, Den Haag en omgeving en in al die andere dorpen en steden, de disco's en de bars. En daar worden allerlei festijnen georganiseerd, dansfestijnen, muziek, events. Ik weet wel waar u woont, zegt de opgestane Christus. Ja, het zijn andere tempels dan in Pergamus. En het zijn andere altaren dan toen op die plek. En het zijn misschien voor de vorm andere godsdiensten. Ja, en er waren toen occulte zaken, duistere zaken. En er zijn vandaag allerlei nieuwe ontwikkelingen op het terrein van occultisme en zo. Maar Jezus weet ervan dat er ook onder ons zoveel is wat anti-christelijk is. Dingen die bij de Heer Jezus vandaan voeren en die blijkbaar toch niet zoveel oplossen. En daar wonen wij middenin. In deze streek waar dat allemaal gebeurt. Als gemeente zijn we daar een stukje van. Als gemeente, als kerk zijn we daar middenin geplaatst. En met ons huwelijk en met ons gezin en persoonlijk hebben wij allerlei relaties met al die mensen om ons heen. Wij wonen, ja, waar de duivel zitting houdt. Nou ja, dominee, er zijn toch ook nog wel goede dingen te zeggen. Jazeker, ik ken uw werken. En staat er dat Heer Jezus zegt van Pergamus, u houdt vast aan mijn naam. Dat is mooi. Nee, ik ben niet van Zeus. En ik ben niet van Bacchus. Och ja, ik drink wel eens wat, maar nooit te diep in het glaasje. Nooit een stuk in de kraag. Ofwel. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat u zegt, nou, bij mij valt het nog wel mee. Ik houd vast aan zijn naam, Zeus niet en Asclepios niet. Ik moet niets van dat occulte hebben, van dat duistere hebben. Ik neem daar gewoon afstand van. Ik houd vast aan de naam van de Heer Jezus Christus. Er is maar één heiland ter wereld en dat is de Heer Jezus Christus. En zoals hij is er geen. Nou, dat is mooi. Dat is op het scherp van de snede. Er is maar één heiland. Jezus de Christus. Dat moet u vasthouden. En, zegt Jezus van Pergamus, dus daar waar die Satan woonde, die gemeente en de gemeenteleden. U hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige die gedood is. Er was iemand, Antipas, die zei altijd nee. Antipas, tegen allen. Die moest er niets van hebben. En Antipas was een getuige, een trouwe getuige. En hij heeft blijkbaar voortdurend zich teweergesteld en zich verzet tegen alles wat er omheen gebeurde. Hij zei nee en nog eens nee. Hij wilde vasthouden aan die naam en getuigde van zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Hij verloochende de naam van Christus niet. U hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen toen Antipas, mijn getrouwe getuige, gedood werd. Als er dan iemand gedood wordt omwille van het geloof en de vijandschap en het gevaar wordt zo groot, nou wie staat dan nog, wie blijft dan nog staan, wie volhardt dan nog? Nou, de mensen in Pergamus, die hebben volhard. Zelfs toen er iemand vanwege het geloof werd gedood. Volhard in het geloof. Zelfs bij vervolging. Nou ja, jij zei, nou zo erg is het niet, de troon van de Satan en al die dingen, ik doe dat niet mee, zo erg is het niet. Dus jij houdt vast aan die naam. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, er is maar één heiland. En u volhardt in het geloof, zelfs als het zo dichtbij komt dat mijn getuigenis wel eens wat gevaren zou kunnen opleveren, zoals in de dagen van Antipas, die zelfs gedood werd. Nee, dan houd ik vol. Ik weet van geen wijken. Nou, dat is prachtig. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam. Dus in die gemeente zijn er ook mensen die bij de gemeente horen, maar zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor Israël een struikelblok neer te leggen, omdat ze afgodenoffer zouden eten, en zoals de volgelingen van Nicolaus. Ik heb ook opgemerkt dat er een aantal mensen zijn in de gemeente die toch wat tweeslachtig zijn. Ja, wie zijn dat? Ja, dat zouden wij zomaar zelf kunnen zijn. Het lijkt allemaal zo dat we die naam vasthouden en dat we volharden. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zijn we toch zomaar ineens bandeloos, zedeloos. En dan zouden we zomaar, als dan zo'n afgodenoffer gebracht werd en er zo'n offermaaltijd was, dan zouden we zomaar aanschuiven en zeggen, nou ja, van een stukje vlees, daar bederf ik ook niet van. Ik kan er wel gewoon tussen die vrienden en die vriendinnen gaan zitten en met ze meezingen, met ze meejuichen, met ze meeeten, met ze meeleven, met ze meedenken. Nou ja, dat bederft mij toch niet zo. Dan kom ik gewoon weer in de kerk en dan gaan we gewoon weer verder. Van twee walletjes eten, dat dubbele. Dat heet nou secularisatie. Was toen al aan de orde in de tijd van Nicolaus en in de tijd van Bileam. Zedeloos, bandeloos. Zomaar meedoen. Och ja, je kunt toch altijd... Niet altijd zo precies en zo nauwkeurig en zo op de letter en zo zuiver. Moet je dan altijd nee zeggen zoals Antipas? Ja, op bepaalde momenten moet je nee zeggen als Antipas. Wat het dan ook kost. Misschien wel je vrienden. Misschien wel wat geld. Misschien wel wat rust. Nou ja, lastig hoor. Ik wil best geloven, ik wil best naar die kerk, ik wil ook nog wel naar de catechisatie, ik wil ook nog wel in de Bijbel lezen. Ik wil ook wel wat geven voor de kerk en voor een diaconaal doel. Maar als me nou die ruimte maar gegund wordt om nog even mee te doen met al die mensen die rondom mij wonen en dat al datgene wat daar gebeurt. Want nou ja, kijk, ik woon daar nu eenmaal. En ik kan me toch ook niet uit de wereld weg terugtrekken. Ik kan toch niet uit de wereld wegtrekken. Kan de wereld toch niet uit? Goed. Waar wonen wij? Nou, letterlijk in de buurt van Den Haag. De residentie. En we wonen met z'n allen, of we nu vlak bij Den Haag wonen of verder weg, midden in de cultuur en de godsdienst van het Westen. En als we nooit in Den Haag komen en geen congres bezoeken of geen bar bezoeken of geen muziekgebeurtenis bezoeken, dan hebben we thuis ons internet en onze televisie en dan hebben we andere contacten. En je zit daar of hier midden in de cultuur en dat godsdienstige denken van het Westen. En we pikken er vroeg of laat een graantje van mee en we gaan er zomaar in mee. En we gaan er soms ook zomaar in op. Als de gemiddelde Nederlander 3 uur per dag televisie kijkt. De gemiddelde. Nou, dan komt er heel wat voorbij van de troon van de Satan. Oh ja, ik kijk ernaar, ik doe er niet aan mee. Nou, je kijkt ernaar en het heeft je invloed. Het heeft invloed op je, in je denken, in je doen, in je laten. Want je vindt het na 3 uur kijken per dag, 7 dagen per week, heel gewoon. Nou, daar wonen wij. Hebt u daar dan geen moeite mee, dominee, om afstand te nemen van al dat soort invloeden? Ja, natuurlijk wel. Die brief is ook aan mij gericht. Ik weet waar u woont. En ik lees ook kranten. En ik zie ook op internet de nodige dingen. En van televisie weet ik ook wel wat. Maar wat moet je dan doen? Nou, wat hier staat, dat moeten wij doen, u, ik. Bekeer u en zo niet. Dus er moet wel een punt achter. Waar wonen wij? Nou, we wonen daar in de buurt waar de troon van de Satan is en het komt op allerlei manieren naar ons toe. En dan roept de Heer Jezus ons door middel van deze brief op om persoonlijk ons tegen deze dingen te verzetten en de strijd aan te binden en in het geloof te volharden. Dat is een hele worsteling. Dat is een gezamenlijke worsteling als gemeente. Dat is een gezamenlijke worsteling als gezin. Je moet er vooral heel veel over praten met je man, met je vrouw, met je kinderen of met je vrienden en vriendinnen, alleen of samen. Maar het is het vasthouden in die naam en dat voor haar in het geloof, dat is een worsteling waarin je elkaar als gemeente en waarin je elkaar als gezinsleden, familieleden nodig hebt. Je kunt de wereld niet uit, maar midden in die wereld, ja, is het blijkbaar toch mogelijk dat je, waar je ook woont, die naam kunt blijven belijden en dat geloof daarin kunt volharden. Nog 1 ding daarover. En dat is heel, heel mooi. Ik ken uw werken en ik weet waar u woont. De Heer Jezus weet er dus vanaf. Als jij als man, als vrouw, als u als ouder, als jij als jongere midden in die strijd zit en dat aan den lijve ondervindt op school of onderweg of thuis of in de familie of op het bedrijf, in het bedrijf, dan zegt de Heer Jezus, maar ik weet ervan. Ik weet van die strijd van Pergamus en van Noordwijk. Ik weet van die strijd van jou. Ik weet van die aanvechting en die verzoeking. Want ik ben ook onder de mensen geweest. Hij is onder ons komen wonen. Hij woonde ook onder ons. En dan vraagt een van die volgelingen, toekomstige volgelingen van Jezus, waar woont u? Dan zegt hij, kom en zie. En ze zagen waar hij woonde. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft aan den lijve al die vijandschap ondervonden. Hij is in de woestijnen geweest. Hij heeft ze doorworsteld. Hij is staande gebleven. Hij weet waar wij wonen. Hij is er middenin gekomen. En er was voor hem geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Het enige plekje wat hij uiteindelijk had, dat was het kruis. Dus als er één is die weet wat u doormaakte en doormaakt, en die er ook raad mee weet, dan is het de Heer Jezus Christus die zegt: ik ken uw werken en ik weet waar u woont. Hij weet dus hoe moeilijk jij het daarmee hebt. En u. En nou nog even over Asclepios, die slang. Als nou dat hele gebeuren van Pergamus, troon van de Satan, in één beeld samengevat zou kunnen worden, moeten worden, dan zou ik dat willen samenvatten en afbeelden met die slang. Een staf met een kronkelende slang. Beeld van de geneeskunde. Opstanding. Dood, opstanding, nieuw leven. Maar wel giftig. Het was de god van de geneeskunde, Asclepios. Er is geen mens natuurlijk die ons redden kan. En er is geen god, zelfgemaakte god, die ons redden kan. Maar dat beeld van die slang, nou dat is het beeld van Genesis, de zondeval. Dat is het beeld voor Biliam en Nicolaus. Die duivel, die Satan, die belooft een leven als een prins. Maar als dat leven als een prins voorbij is en je bent 80 en je zit in de rolstoel of je loopt achter de rollator of je wordt dement of je hebt heel veel pijn, dan zegt Asclepios: ja, sorry, nu heb ik verder geen medicijn meer. Nu moet je het maar alleen uitzoeken. Dat zeiden ze ook tegen Judas, toen Judas Jezus verraden had. Ja, nu moet je het zelf maar uitzoeken. Nou, dat is de duivel. Dat is de slang. Uiteindelijk zal die slang je met één beet, een giftige slang, doden. Dat is waar de troon van de Satan woont. En dat kun je daar verwachten. Er waren heel veel mensen gebeten door slangen in de woestijn. En de een naar de ander stierf. Mozes riep tot God: maak een koperen slang op een paal. En iedereen die in het geloof naar die slang, die koperen slang opziet, die zal genezen worden. Die zal niet door de slang gedood worden. En hij maakte die koperen slang en de mensen keken op. En ze bleven leven. Ze werden gered van de slangenbeet. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo moest de Christus verhoogd worden aan het kruis van Golgotha. Hij wist waar wij woonden. Hij kwam waar wij woonden. En hij ging de weg door dat alles heen naar het kruis van Golgotha. En daar hing hij. Zoals de slang in de woestijn verhoogd, zo moest ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En in ieder die opziet naar de Heer Jezus Christus, die wordt gereinigd. Die wordt gered en voor eeuwig gered. Niet die slang, de duivel en al zijn volgelingen. Maar die ene Heer Jezus Christus. En hij bijt je niet dood. Maar hij redt voor tijd en eeuwigheid. Want na dat kruis is er een graf. En is er de opstanding. Hij neemt de zijnen door de dood heen naar het leven, naar het eeuwige leven, naar de bruiloft van het lam. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Een heel scherp zwaard, een hele strenge rechtspraak, een heel streng oordeel. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wij wonen waar de troon van de Satan is. Maar de Heer Jezus, die vraagt om op te zien naar hem. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Die ene, als de koperen slang in de woestijn, verhoogd aan het kruis, het Lam van God. Eén naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En wie hem volgt, zal leven al waar hij ook gestorven. Hij weet waar u woont. Houd zijn naam hoog en volhard in dat geloof. We sluiten af met twee opdrachten. Wilt u en jij van de week je omgeving eens verkennen? Met de Bijbel open bij Openbaring 2. Je wereld verkennen. Waar woon je? Waar ben je? Waar ben je mee bezig? Je denken en je doen en je laten. En elke dag weer opnieuw onderzoeken, onderzoeken. En met al die vragen tot God. Of ze delen met je man, met je vrouw, met je kinderen, met een ander. Of aan het eind van de week zomaar in een samenkomst. Hij weet waar je woont. Amen. We gaan samen bidden en danken en we doen voorbeden. Er staat bij de voorbeden dat Chris, die eerder hier in de diensten was, er ook vandaag zou zijn, maar dat is volgende week bij Leven en Welzijn. We willen ook bidden voor uiteraard de zieken, die wij ook noemden op de nieuwsbrief. En we denken ook aan de familie Spierenburg, omdat in de afgelopen week hun vader, schoonvader en opa is overleden. Wij willen samen bidden. zover het oosten is van het westen. U die troont hoog boven alles, boven alle goden, zo wilt u liefhebben, vergeven, verzoenen, alle dingen nieuw maken. De wereld heeft ons veel te bieden. Maar tenslotte, dan houdt het op. Dan brokkelt het leven af, de gezondheid. En dan hoeft het voor velen niet meer. Als de kwaliteit van leven ontbreekt. Want de wereld heeft ons veel te bieden, naar het schijnt. Maar als we zo oud worden, dan hoeft het allemaal niet meer. Maar u bent een God die in Christus Jezus een andere weg toonde. Een heiland en als geen ander. Leven, eeuwig leven, vergeving van zonden, vertroosting, moed, krachten, blijdschap. Waar geloof is, is perspectief, is uitzicht, een heiland. En zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. Dan kun je zelfs in het geloof moeten sterven, maar dan is dat sterven een doorgang naar eeuwig leven en eeuwig zingen van uw goede tierenheden. Een troon van de Satan, maar het is gif en de dood in de pot. Maar bij u is leven, uitkomst. O Heere, vergeef ons als we dat evangelie niet verkondigen, als we dat evangelie niet uitstralen. Maar laat het doorklinken en laat het doorstralen, zodat jong en oud het zal opmerken. En troost ons met het evangelie. Een week van voorbereiding is begonnen. Doe ons onze omgeving verkennen. En wilt u ons in de dagelijkse oefening heel veel vragen geven, maar juist ook heel veel antwoorden. En als wij nu nog geen avondganger zijn, heren, of om bepaalde redenen het niet meer gebruiken, geef dat we zo getrokken zullen worden door u en door uw liefde in Christus Jezus, dat we niet anders meer kunnen dan die naam belijden en voor dat geloof uitkomen, volharden, wat er ook op afkomt. Geef dat we het niet naast ons zullen neerleggen, maar dat we er elke dag opnieuw mee bezig zullen zijn. U tot eer, onszelf tot zegen. In het bijzonder voor hen die het juist vanwege deze aanvechting zo zwaar hebben, omdat ze te midden van allerlei mensen leven die zo anders denken en zo anders doen. En heb je soms geen woorden, soms geen gedachten en dan moet je toch wat zeggen en toch wat doen. En wat is dan het meest passend? Het werk, op school, onderweg, of misschien wel thuis. Sterk hen. Geef moed en krachten en geloof en uitkomst op het moment dat dat juist nodig is. Wij denken aan de zieken die wij noemden. Heb dank dat enkele weer thuis mochten komen en nu thuis verder mogen herstellen. Geef nieuwe krachten. U weet wat nodig is. Anderen die langdurig ziek zijn, geen beterschap meer te verwachten is. Wat is het leven? O Heere, wilt u in bijzonder ook daar de glans van uw heerlijkheid overheen leggen? Iets van dat eeuwige leven. We denken aan broeder Zegers die deze week zijn verjaardag viert, jarig is, vieren. Dat is zo anders geworden. O Heere, wilt u hem, zijn vrouw en allen die hem lief zijn in deze weg gedenken en troosten vanuit uw evangelie als woorden van ons soms niet lijken door te komen. Woorden van u zijn woorden van eeuwig leven. Troost de gezinnen van de overleden broeder Spierenburg. U kent de gezinnen hier en ook in Epe. U weet wat ze allen nodig hebben, kinderen, kleinkinderen. Geef juist uw troost rondom hen in deze dagen van droefheid, moment van begraven. Ondersteun en sterk door uw woord en geest. We bidden u voor het volk van de Filipijnen, juist dat gedeelte van het volk waar zoveel nood is, nood die niet te overzien is. Er zijn heel veel helpende handen. Geef, o Heere, dat de hulp aankomt, juist op die plaats waar het nodig is. Wilt u mensen die in wanhoop gaan roven en stelen tot bezinning brengen, maar het is zo begrijpelijk. Maar geef ook, Heere, dat zij die hulp verlenen niet zullen roven en stelen, maar dat elke euro zijn doel bereikt. Daar bidden we u om zegen, die hulpverleners die soms in grote getrouwheid en met gevaar van eigen leven op pad gingen en gaan. Sterk hen daarin en geef dat de noodhulp op de plek komt. Heere, zegen ons als gemeente ook in het werk van deze week. Catechisatie, club, verenigingen, Alpha-cursus die van start gaat. Het werk van de kerkbeheerders, ouderlingen, kerkvoogd, kerkenmeesters. Heere, gedenk hen ook in de zorg voor de gemeente. Zegen ook de actie die gestart wordt. Tot opbouw van uw gemeente en tot verheerlijking van uw naam. Verblijd ons met spoedige vervulling van de vacatures. Geef ook daarin uw onmisbare zegen. Heere, gedenk ons allen in uw gunst. Laat uw koninkrijk komen met kracht. Maar wilt u al die machten die zich tegen de gemeente, tegen ons opzetten, wilt u die machten breken en maak ruimbaan voor uw getuigenis. Verheerlijk uw naam en werk. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. U bent hartelijk welkom te koffie zo direct, thee of iets fris. En deze week, woensdagavond, 7 uur, start de Alpha-cursus. We zijn met 15 mensen, dat is heel mooi. Maar er zijn nog anderen die we ook verwachten en u bent uiteraard, als u daar belangstelling voor hebt, hartelijk welkom. Zij die zich opgegeven hebben en een boekje nodig hebben, de boekjes liggen op de welkomsttafel. Kunnen we deze week wel afrekenen. Hartelijk welkom ook op de Alpha-cursus aanstaande woensdag, 7 uur. We beginnen met eten. We zingen tenslotte uit Psalm 100, de versen 2 en 3. Psalm 100, de tweede en derde vers. Quinten, Filene, Feline en Pieter en Lianne Hoek en Ben Lichtenberg zullen ons zo dus volgen en dan kunt u hen de hand drukken. Ga u heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.